In 1 Timotheus 6 waren wij bij de gezonde leer, want zo wordt dat genoemd in vers 3. Waar de apostel Paulus zegt, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En dus met de leer die na de godzaligheid is, die is opgeblazen. Dat wil zeggen, die ziet er wel groot uit, maar is leeg. Dat is het eigenlijk, hè? Ja. En weet niets, is leeg dus. Maar hij raast, dat wil zeggen, hij heeft koorts. Want opgeblazenheid, oedemie, dat is, wordt beschouwd als een ziekte. Hij raast omtrent vragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn. Dus ik lees wat langzaam, want ik dacht even dat het over Den Haag ging. Kan ook Washington geweest zijn, maar toen maar. Want ja, dit wat hier staat is natuurlijk wat je elke avond op televisie kunt bekijken en al die tafels, hè. Het is woordenstrijd. Is dat uit Hamlet? Wat hoor je? Hoor je, ja. Wat hoor je? Woorden. Words. Ja, woorden. En verder komt het niet. Nijd, dat wil zeggen afgunst. Want dan gaat het vaak om de pikorde, heet zoiets in officieel psychiatrisch jargon. Pikorde. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, want dat gebeurt dan natuurlijk ook. Al jaren denk ik dan meteen aan Trump. Hè. Als je de naam Trump noemt, dan krijg je meteen allerlei lasteringen. De man wordt al jaren achtervolgd. Door laster. Nee, ik ben geen vriend van die man, maar zo gaat dat. Als je van iemand af moet, dan moet je laster verspreiden. Dat is even een methode die de duivel gebruikt. Laster. Maar goed, ik doe mijn best er niks over te zeggen verder. En dus kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen, denk ik ook altijd. Ja. Gekrakeel. Wat las ik nou? Harrewarrerijen. Las ik. Ja, harrewarrerijen. Dat is 3 keer woordwaarde. Maar hij. Harrewarrerijen. Maar hij staat in de Leidse vertaling. Hè? Die hebben niet in huis, dus je kunt het niet bewijzen. Maar goed, Leidse vertaling. Harrewarrerijen. De NBG van 51 geeft geharrewar. Ik vind het wel mooi, zulke woorden.
NBV geeft gekrakeel.
Ja. Nou ja, dat is een goed Nederlands woord. Ja. Behalve bij de bakker, want er zijn krakelingen. Ja. Maar goed, mijn bakker Bart. De vertaling Brouwer heeft aanhoudend gekrakeel. Ik vind het wel mooi. Petrus Canisius, voortdurend gewrijf. Dat is wel aardig, want het Griekse woord betekent zoveel als slijtage. Wrijving. Wrijving, dat is een mooi woord, hè. Want wrijving is slijtage. Maar het is ook, dan gaan de dingen stroef. En zo gaat het nou een keer in de wereld, maar onder gelovigen ook. Dat komt omdat men van doen krijgt met iets anders dan de gezonde leer, want zo staat het hier. Verkeerde krakelingen. Krakeling, gekrakeel. Van mensen die een verdorven verstand hebben, daar heeft de apostel ook nog wel eens vaker wat over te melden. Dan noemt hij het verstand des vleeses. Dat is het vleeselijk verstand. Dat is in hoge mate dan weer instinct. Maar, toch maar. Met wijsheid heeft het niet veel van doen. Maar bovendien, dat verstand, bedorven verstand, dat is een verdorven verstand. Omdat het beroofd is geworden van de waarheid. En dat is niet alleen onder gelovigen zo, hoewel Paulus het daar natuurlijk over heeft. Kijk, ik ben geneigd te zeggen, Paulus heeft hier geen boodschap voor de wereld. Nou, heeft hij wel een boodschap voor de wereld als zodanig. Maar dat is gewoon geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Of orde van die strekking. En dan nog gericht tot de individuele mens en niet tot de wereldcollectief. Toch? Maar wat hij hier beschrijft is natuurlijk toch hoe dat gaat met de mens die van de waarheid beroofd is. Wij gelovigen, wij worden geacht de waarheid te kennen. Dat wil zeggen, wij zijn wedergeboren door het woord der waarheid, zegt Jacobus. Het evangelie uwe zaligheid, noemt Paulus dat in Efeze hoofdstuk 1, meen ik. Het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwe zaligheid. En nadat gij geloofd hebt daarin, zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, enzovoorts. Dus ja, de waarheid. Dus het probleem, ik denk dat niet elke dag, want eigenlijk ik hou me niet bezig met wat er in de wereld gebeurt. De krant, nou ja, je moet toch weten wat Ajax gedaan heeft, nietwaar? En hè? Toch? Ja, nou goed, dat soort dingen. Ook Feyenoord dan. Waar ben ik hier eigenlijk? Nou ja, oké. Okay. Ja, laat maar. Maar dan heb je het ongeveer wel gehad van voor de rest. Ja, wat ze nou weer bedacht hebben over klimaat en stikstof, weet u wel. En dat soort dingen. Ja, jongens, wat een gedoe allemaal. Waarom? Omdat ze eerst regeltjes maken en daarna krijgen ze gedoe over dat ze zich niet aan de regeltjes kunnen houden. En dan worden er andere partijen weer weer aangevallen omdat ze zich aan de regeltjes moeten houden, want het is nou eenmaal afgesproken. Waar dan? In Brussel natuurlijk. Of waar? Weet je veel waar? Wat een gedoe allemaal. Hè? Kijk, wat wij hebben is de Bijbel. Wat daarin staat, dat is al pak een beetje ongeveer nagenoeg 2000 jaar hetzelfde. En ik heb nog nooit de indruk gekregen dat het verouderd is. En ik heb ook nog nooit de indruk gekregen dat de mensen vroeger anders waren dan nu. Of dat de mensen van nu anders zijn, beter bedoeld men dan, hè, dan vroeger. Op grond van de evolutieleer zou dat moeten. Maar allemaal niets van die raad. Echt niet. Dat verandert niet. Maar in onze tegenwoordige wereld wordt voortdurend getrokken aan wrijving. Wordt getrokken aan de vaste beginselen, wat wij noemen normen en waarden. Maar het is gewoon waarheid, hè? Maar ja, het begrip waarheid is ook al relatief. Alles is relatief geworden. Ik geloof niet dat het Einstein zijn schuld is allemaal. Maar goed, laten we het niet over Einstein hebben. Als je het mij vraagt, staat hij er ook naast. Maar dat doet er nou niet toe. Maar zoiets, men is dat kwijt. Men heeft geen vastigheid. En daar zit het probleem dus. Dan kun je oeverloos discussiëren over hoe in de praktijk iets geregeld moet worden. Maar als je geen basis hebt, geen vaste dingen waarop je kunt bouwen, dan kun je dus niks. Dan moet je gaan vechten voor je eigen ideeën. En dat is dus wat de mens zelf ophoest. Ik doe soms mijn best om te begrijpen vanuit welke achtergrond iemand iets beweert. Hoe je daarbij komt. Waarom dat zou moeten zijn zoals de persoon in kwestie zegt dat het is. En dan denk ik altijd, ja, ze hebben geen vastigheid. Hè? Nou ja, vroeger hadden we nog een beetje vastigheid van het heelal, weet u wel. Van de zon, maan en de sterren. Je kon precies berekenen van tevoren de zon en de maansverduisteringen. Dat is nog zo, hoor. Maar goed. Maar men raakt in paniek als men nou heeft uitgevonden weer dat er een meteoriet, geloof ik, of wat was het? Een planetoïde, dat kan ook. Een stuk steen naar ons onderweg is en dat in over een jaar of 10, geloof ik, was het 2035 of zo, dan zou dat de aarde misschien treffen. Dus ja, dat is toch wel een link. We zijn te laat om dat nog te veranderen. En er is zeker 2,1% kans dat hij wie dat berekend heeft, weet ik ook niet. Maar dat hij de aarde raakt en zo. Paniek in de tent. Ja.
De verkeerde steen.
En van het weer kan je ook wel niet van op aan. Weet u wel, van het klimaat enzovoorts. En, je weet het ook nooit meer. En, mensen zoeken op een of andere wijze naar vastigheid, maar ze willen het niet. Want als er vastigheid is, dan zit je eraan vast. Ja, dat is het toch. Als je normen en waarden hebt, dan moet je je daaraan houden. Maar dat wil men niet. Men verzint iets anders en probeert het anders op te dringen. Maar dat is waar ik aan denk als ik deze woorden lees. Hè. Die is opgeblazen, die weet niets. Hij raast omtrent vragen en woordenstrijd. Uit welke komt nijdwist, lasteringen, kwade nadenken en nieuwe verkiezingen. Hè? Oh, nee, dat stond er niet, maar... Maar daarna moeten we weer terug, want wat hier beschreven wordt is de situatie onder gelovigen die kennelijk het een en ander fantaseren over de Bijbel. Ik bedoel dit. Dezelfde apostel Paulus, had ik u dat al voorgehouden? Dezelfde apostel Paulus die deze brief schreef, schreef ooit aan de Galaten, aan de Galliërs, ja, ja, aan de Galaten, schreef hij in vers 6 van hoofdstuk 1. Ik verwonder mij dat gij zo haast van degene, want dat haast is niet een bijwoord, maar een werkwoord, dat gij zo haast van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Nog een evangelie, een ander evangelie. Wat vreemd. Want, zegt Paulus, er is geen ander evangelie. Daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren, verontrusten zou ook goede vertaling zijn, hoor. Want ontroeren wil zeggen dat er iets in beweging komt. Dan is het niet meer in rust, maar in beweging. Hè? Nou ja. Die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren, verbuigen, dan wel veranderen. Doch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, nog een keer, dat heet in gewoon Nederlands gewoon herhaling. Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Oké, dat kun je allemaal terugbrengen en wegredeneren door te zeggen, wij weten niet wat Paulus in Galatië gepredikt heeft. We hebben zijn brief en we hebben wat verslagen in een boek Handelingen, maar wat de inhoud van zijn prediking was, weten we dus niet. Dus ja, anders dan wat. Zo kun je dat wegredeneren. Maar waar hij het over heeft, is specifiek, en dat is ook een manier om weg te redeneren. Zo van, ja, het andere evangelie waar hij het over heeft, dat is de prediking van de wet. Want iedereen weet, dat kan je zo zien, dat de hele brief aan de Galaten daarover gaat. hoofdstuk voor hoofdstuk. Dus dat is een prediking die zegt dat je als gelovige toch moet leven onder de wet. Ik moet u zeggen dat er zijn legio, er zijn hele volkstammen die bij wie dat ook niet doordringt en die zich met het toch onder de wet plaatsen. Heb u dat? En ik heb het niet maar over Calvinisten, hè? Nee, je vindt het elders ook. Je hebt in ieder geval nog de categorie zevendedags Adventisten. Je hebt ook zevendedags en nog weer wat anders erachter. Maar ik bedoel, dan hebben ze het over de Sabbat houden. Maar in principe rust dat dan weer. Je moet je aan de wet houden. Je moet je aan de wet onderwerpen. En daaronder leven, dat zijn de beginselen van het christelijke leven. De wet. Dat is niet waar. De waarheid is het begin, is de norm van het christelijk leven. Niet de wet. Bij gebrek aan waarheid heb je regels nodig. Bij gebrek aan vastigheid heb je voorschriften nodig. Maar wij hebben vastigheid, wij kennen de waarheid enzovoort. Maar dat de apostel met andere evangelie zich zou beperken tot prediking van de wet, ja, dat is vooringenomenheid, dat zegt hij niet. Hij zegt aan het begin van de brief, hij heeft nog niet gezegd waar het verder over gaat. Nog niks. Hij begint gewoon, hij opent die brief, zoals hij de brief aan Timotheus opent. Er zijn sommigen afgevallen van het geloof. Toch? Dat is het onderwerp. En hier begint hij met de deur te openen en te zeggen, ja, er zijn er dus die een andere evangelie prediken. Maar er is geen andere evangelie en hij zegt nog steeds niet wat het is. Eventueel. Dat is dus het punt niet. Zie? En dat uiteindelijk de rest van de brief in principe gaat over de introductie van de wet onder gelovigen. Ja, dat is inderdaad zo, ja. Maar er zijn nog wel een paar varianten te bedenken wat betreft een andere evangelie. Begrijp je me goed? De apostel zelf zegt, er is er maar één. Dat neemt niet weg dat wij in de Bijbel wel degelijk de term evangelie tegenkomen met verschillende adjectieven, met verschillende omschrijving. Zoals daar zijn het evangelie van de genade gods en het evangelie van het koninkrijk. Eeuwige evangelie komen we ook nog tegen. Maar dat is een terminologie die ontleend is aan het onderwerp dat besproken wordt. Dus dat wil zeggen aan de context. Maar in essentie, het evangelie, of zelfs het woord evangelie, betekent niks anders dan dat het betreft de vervulling van Gods beloften. Blijkbaar die hij in het Oude Testament gedaan heeft. Dat verschillende beloften zijn. En dat ze verschillende toepassingen hebben bij gelegenheid, dat mogen dan zo zijn. Maar zoveel beloften Gods als ze zijn, zijn in Christus ja en zijn in Christus amen. Hebben we die nog? Kijk, bij de term evangelie van het koninkrijk, dan denk je, tenminste dat lijkt mij, of althans denken de tijdgenoten van de apostelen en van de Heer Jezus, denken dan natuurlijk aan dat koninkrijk dat op aarde gevestigd zou worden als herstel en verdere uitbreiding van het rijk van David en Salomo, van het Davidische koningshuis op aarde. Binnen het christendom is dat compleet aan de kant geschoven, overigens. Maar toe maar. Maar daar zou je aan moeten denken, primair. En als de apostel zegt, de evangelie is de evangelie van de genade gods. Ja, begrijp je me niet verkeerd. Dat koninkrijk, dat komen zou hier op aarde, komt echt niet op basis van de wet, hoor. Als je daarin wil, moet je wedergeboren zijn. Zei de Heer. Toch? Nou ja, en dat kan alleen door geloof en uit genade. Nooit het werken der wet. Want, zegt de Bijbel, daar kan niemand door zalig worden. Het is ook niet als evangelie te beschouwen dus. Op geen manier. Integendeel. Wet is eerder belofte. Een aanleiding tot een betere hoop heet dat. schaduw, voorafschaduwing van toekomende goederen enzovoorts. Maar goed, over die verschillen wilde ik het nu niet hebben. Dat is ook niet echt een aanleiding toe. Het gaat er maar om dat de apostel Paulus zegt, er is maar één evangelie. En dan nog, hier in 1 Timotheus 6, noemt hij het de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. Nou, herinner ik me niet wat ik daar vorige keer van gezegd heb. Dus 1 Timotheus 6, vers 3, hè? Wie niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. Het punt is dat onze Heere Jezus Christus niet alleen gesproken heeft over een koninkrijk dat op aarde zou openbaar worden. Sterker nog, ik persoonlijk heb de indruk, ik zeg niet dat het correct is, maar ik heb in het algemeen de indruk dat hij meer gesproken heeft over dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. En dat hij dus gesproken heeft over de tijd waarin wij nu leven. Ik zeg dat met nadruk, omdat er zijn die beweren dat tegenwoordige waarheid, dat wil zeggen wat de situatie waarin wij nu leven, pas via Paulus geopenbaard is en pas nadat hij zijn hele loopbaan in boekhandelingen voltooid heeft. Dat wil zeggen pas op latere leeftijd en eigenlijk pas, liefst zegt men dan, pas in de gevangenis. Dat was aan het eind van zijn loopbaan zoals in de Bijbel beschreven. Dat kan dus helemaal niet. De Heer Jezus zelf heeft daarover gesproken. Alleen ik heb niet gezegd dat de Heer het geopenbaard heeft. Hè? Maar ik zei, hij heeft erover gesproken. En over nog een paar dingen meer. Maar in ieder geval over de kwestie van het koninkrijk werd hem gevraagd door ene Pilatus. Pilatus? Nee, dat is wat anders. Pilatus werd hem gevraagd, bent u de koning der Joden? En de Heer lachte hem min of meer uit. Hoezo? Als ik koning der Joden was, dan zouden de Joden mij niet aan u hebben overgeleverd. Zegt hij. Het staat Johannes 19, geloof ik. Waar dat staat. Dan zouden ze mij niet aan u hebben overgeleverd. Bent u dan een koning? Ja, dat zegt u nu, maar zei de Heer tegen Pilatus. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dat zijn woorden van Jezus. Heb je dat? Hij zei niet, nou dat hangt nog, want het hangt af van of de Joden tot geloof komen of niet. Of zoiets. Eerst moeten de Joden de naam des Heren aanroepen. En dan zal ik mijn opwachting maken op de Olijfberg of iets dergelijks. Toch? Dat soort dingen. Hij zei trouwens ook niet, ja, het wachten is nog op een 10-statenbond. Omdat Daniel dat beloofd had, geprofeteerd had. Niet hè? Hij zei gewoon, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Daarom sprak hij al, en dat is niet Johannes 19 aan het eind van het openbare optreden van de Heer Jezus. Maar in Matthäus 13 had hij het over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Die actueel zouden zijn in de dagen dat het Joodse volk verhard zou zijn en verblind. Dat staat daar allemaal. U weet wel, daar spreekt hij tot zijn tijdgenoten in gelijkenissen. En dan, ja, vanuit een schip op de zee. En dan vragen zijn discipelen meteen, na de eerste gelijkenis, er waren er nog 70 aan. Er waren er 8 namelijk. Maar na één gelijkenis vragen ze, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Ik vind het altijd komisch, deze situatie. Omdat er dan iemand komt uitleggen. Nou, omdat dat natuurlijk een Oosterse gewoonte is. Om voorbeelden te gebruiken. ik ontkom er niet aan. Hè? Om voorbeelden te gebruiken uit het praktische leven. Of of zoiets, uit de natuur of wat dan ook. Niks. Als dat zo was, hadden de discipelen niet gevraagd waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen. Dus het is gewoon niet waar. Bovendien, het antwoord is anders. Het antwoord is omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar deze, het volk, is het niet gegeven. En daarom spreek ik zodanig tot ze dat ze wel horen, maar niet verstaan. En ze zien mij in een bootje sprekend vanaf de zee naar degene op de oever. En dus zien ze, maar bemerken niet. Want ze hebben niet in de gaten dat dat een zinnenbeeldige voorstelling van zaken is. Niet alleen zijn spreken, maar ook de hele omstandigheid, het decor. Heb je dat? Want de zee is een beeld van de volkerenzee. Het scheepje is een beeld van de gemeente. En vanuit de gemeente wordt het evangelie gepredikt aan de rest van de wereld. Hè? Onder het toezicht dan wel leiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want in deze laatste dagen spreekt de Heer tot ons door de Zoon die hij gesteld heeft tot enzovoorts. Hebben die nog? Maar dat zagen ze niet. En het hele gebeuren is natuurlijk zinnebeeldig en geforceerd. Maar dat komt weer omdat iemand gezegd zou kunnen hebben, het koninkrijk komt nog niet. Want eerst moet nog het volk verhard zijn en de Heer zal tot het volk spreken. Zodanig dat ze wel zouden horen, maar niet verstaan. En ze zouden zien, maar niet bemerken. Oh ja, ja, maar er staat in Jesaja dat dat eerst gebeurt. En de aardigheid is, ik probeer het woord grap te vermijden, maar de aardigheid is dat dus niemand kon zeggen, nee, het is nog geen tijd voor de Messias en voor het koninkrijk en de vervulling van Gods belofte, want er moet eerst nog een tijd komen van de verharding van het volk en de ogen om niet te zien, de oren om niet te horen enzovoorts. Omdat het in Jesaja 6, nou ja, onder andere Jesaja 6. Maar omdat het in Jesaja 6 staat. Want de Heer demonstreert dat. En zegt het er ook bij. Hij zegt, want nu wordt vervuld wat Jesaja gesproken heeft. Enzovoorts. Hebben we die nog? Maar daarom sprak de Heer wel over onze tegenwoordige tijd. Over de schat in de akker. En over het goede zaad en het onkruid dat gezaaid zal worden. En niet te vergeten de parel. En het mosterdzaadje. Enzovoort. Weet u nog? Nee, ik ga die gelijkenissen niet uitleggen. Maar de Heer sprak er wel over. Want die gelijkenissen gaan over onze situatie. Zie? Nou ja. Hoe dan ook, er staat, indien iemand niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En daar ligt dus de basis voor de prediking, ook van Paulus. Ook al in de tijd dat hij de eerste Timotheusbrief schrijft. Wanneer dat maar geweest mogen zijn, hè? Want dat weten we niet echt. Er zijn wel theorieën over, maar daar ga ik niet eens op in. Hoe dat ook zij, hij schreef aan de gelaten, er is geen andere evangelie. En hier zegt hij, het moet overeenkomen met de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Letterlijk dus, dat is de leer naar de godzaligheid. En dan komt er nog wat. Als je dat namelijk niet hebt, dan krijg je al dat getheoretiseer. Kenmerken, niet alleen voor een theologische wereld hoor, maar dat geldt voor de hele, in ieder geval filosofische wereld. En die twee disciplines liggen naast elkaar, hè? Dat weet u. Hè? Je kan geen theologie gaan studeren zonder filosofie. Wat mij betreft kan het wel, maar er is nergens een opleiding voor. Ja, filosofie. En theologie, nou ja, het godsbegrip gaat het dan over. Dat is iets wat wij mensen zelf bedacht hebben. En de schrijvers van de Bijbel hebben dat ook gedaan. Is tegenwoordig het algemene idee. He? Zo is het toch? Ja. Nou ja. Dan krijg je dit. Krakelingen, het is net politiek ook. Het is precies hetzelfde allemaal. Het is de algemene vraag, waar moet het naartoe? En dan gaan we allemaal aan het stuur trekken. Hè? Ja. Oh ja. Komt niet goed. Goed. Dan staat er bovendien nog, ze zijn van de waarheid beroofd. Dat is de climax van de uiteenzetting in vers 5. Van de waarheid beroofd zijnde. Veronderstel dat ze de waarheid gekend hebben, want het gaat over gelovigen, hè? Sommigen raken de waarheid kwijt. Ja, of een deel daarvan. Maar toe maar. En zij menen dat de godzaligheid een gewin zij. Ik weet het nog goed. Iemand vroeg wat ik tegenwoordig nog deed enzovoorts. Nog steeds. Oh, predik je nog? Ja, zeker. Oh, ja, oké. Okay. En, ben je er blij mee? Voel je er, zoiets was het, hè? Voel je er goed bij? Ja. Is het een gewin? Ja. Hey, ik vind het altijd van die rare vragen of ik me er goed bij voel. Nou, dat niet, maar daar verandert toch niks mee. De vraag is, ze vragen me ook wel eens voor zo'n contactdag of zo. Vragen ze, heb je er zin in? Of voor een conferentie of voor een tentcampagne, heb je er zin in? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Als ze nou vragen, zie je er tegenop? Dan zeg ik, ja, zeker. Ja, ja. Echt wel. Maar heb je er zin in? Maar daar denk ik niet eens aan of ik er zin in heb. Het is gepland, staat in de agenda. We gaan dat doen. Goede redenen om het te doen. Bovendien, wat moet ik anders in de... Ik heb wel een idee, maar ik bedoel het heel fundamenteel. Hè? Wat moet je anders met je leven? Ja, er is niks mooier dan dat. Of je er goed bij voelt, ja, voelen. Als het afgelopen is, het is weer redelijk gelukt. Ik heb het weer overleefd, of wat dan ook, maar voel je er goed bij. Maar men denkt echt dat het daarover gaat, hè? Want dat heb ik begrepen, tenminste, uit al die televisie-interviews altijd. U weet wel, over het christelijke leven en mensen die wat meegemaakt hebben. En of ze een God nog hebben, of dat ze die inmiddels kwijt zijn, of wat dan ook maar. En als het dan allemaal goed is uitgepakt, nou, dan hebben die mensen het er goed bij gehad. En de interviewer is meestal een dame trouwens. Maar was Rooms-Katholiek was het. Maar goed, een dame, het zal wel een domina zijn. Maar die heet ook niet meer zo, hè. Dat is tegenwoordig ook gewoon een dominee. Maar goed. En die, ja. En die interviewt dan, enzovoort. En die zit ook bij te kijken van ver daarboven verheven. Ja. Oh, doe je dat zo? Ja. Oh, leuk. En hoe had je dat dan? Ja, oh, nou, enzovoorts. Ja. En wij eenvoudige gelovigen moeten dan vertellen dat we er ons wel goed bij voelen. Zij hebben dat er niet bij nodig waarschijnlijk. Zo wordt erbij gekeken. En of ik dat nou goed zo zie, maar zo komt het over. Bij mij. En als ze dat erg vinden dat het bij mij zo overkomt, moeten ze er wat aan doen. Maar ik heb niet het indruk dat het ze ook maar iets interesseert. Voel je er goed bij? Is het een gewin? Heb je er voordeel van? Op een of andere manier. Daar is het niet voor. Hè? Je kon op school ook niet zeggen bij de wiskundeles, nou, daar voel ik me toch niet zo goed bij. Bij 3 keer 3 is 9, of dat moesten we ook alweer leren. Voel je niet zo goed? Ja, hoezo? Zo is het nou eenmaal. En dan moet je het mee doen, zeggen ze dan. Hè. Ja. Of je er goed bij voelt, of in militaire dienst. Waarom is dit zo?
Omdat ik het zeg.
Omdat ik het zeg, zegt de sergeant dan. En bovendien, waarom zou het niet zo wezen? Rhetorische vraag. En staat in handboek soldaat. Dat was het toch? Allee. Goed onthouden. Ja, Thomas. Maar de godzaligheid is niet voor het gewin. Of er mensen beter van wordt. Nee, de godzaligheid begint met bent komen tot het kruis en aanvaarden dat je voor God dood bent. He? En voor zover je hier dan aanrommelt in dit leven, ben je verkocht onder de zonde, heet dat. Dat is Romeinen 7, een slaaf van de zonde. Verkocht onder de zonde. Voel je daar goed bij? Nou, ik dacht het niet. Toch? Maar dit moet je eerst erkennen. En dan komen we tot aanvaarding van Gods rechtvaardigheid. Officieel doe je dat door je te laten dopen. Want zo staat het in Lucas 7. Ja. Maar het is het aanvaarden van Gods plan met de mens. Hij geeft je nieuw leven, het maakt je tot zijn kinderen en daarmee tot zijn erfgenamen. Want ja, in onze dagen zijn wij nog steeds eerstelingen van het nieuwe verbond. Dat is gewoon vanwege de datum. Dus nog steeds is het eerstelingen. Zie? Heb je helemaal geen invloed op? Dat is je roeping. Zie? En of het een gewin is of niet, ja. Het is de waarheid. Je moet het accepteren en blij zijn dat je deel hebt gekregen aan het werk Gods. Want ja, die God van de wereld, weet u wel, die God van de wereld. Ja, wij schelden op. We schelden ook weer. Oh, op Trump natuurlijk. Ja, dat is waar. Sorry. Wij schelden natuurlijk. Ja, maar er zijn mensen die denken dat God de hele wereld bestuurt. En dat God alle touwtjes in handen heeft enzovoorts. Dus dan ben je bij die Amerikaan toch aan het verkeerde adres. Toch? En als je de Bijbel kent en accepteert, dan leer je dat de God deze eeuw, ook genoemd de overste deze wereld, dat niet de schepper is van hemel en aarde. Het is ook niet Jezus van Nazareth. Het is de duivel. Het is de andere kant. Die beheerst de wereld. Ook genoemd de leugenaar van de beginnen. Dus aan de oorsprong van twistvraag en woordenstrijd enzovoorts. Aan de oorsprong daarvan ligt de leugenaar van de beginnen. En de Heer Jezus zei dat de basis is, notabene, van het judaïsme. Van de Joodse religie. Maakt me niet populair, denk ik, in de christelijke wereld. Ook niet in de evangelische wereld, maar dat, zo zegt de Bijbel dat. Tot de Joden, die claimen zaad van Abraham te zijn, zegt de gezet van die vader de duivel. Die is namelijk in de waarheid niet staande gebleven. En wat staat hier? Van de waarheid beroofd zijnde. Dan kom je toch dicht in de buurt, hoor. He? Ook via Efeze 4 trouwens, waar het gaat om de listige omleidingen des duivels, om listiglijk tot dwaling te brengen. Nee, van mensen staat er. Listige omleidingen van mensen, om listiglijk tot dwaling te brengen. Maar als je het woord listig uitspreekt, dan hoor je de slang. Ja. He? Ja, goed. Zij menen dat de godzaligheid een gewin is voor het menselijk bestwil, of wat dan ook. Nee, het gaat om God die iets tot stand aanbrengen is voor hemzelf. Daar kunnen wij deel aan krijgen. Zie, dat is wat anders dan dat wij het nodig zouden hebben in dit leven of zo. Dan staat er nog wijk af van de zulken. Ik moet u zeggen, dat zou ik ook maar doen, ja. Maar niet omdat het hier staat, want het staat hier niet. Voor zover ik weet. Het spijt me u te moeten meedelen. Maar het schijnt er niet te staan. Maar we komen het vaak genoeg tegen. Dat wij zouden afwijken van, enzovoorts. Maar voor de statistiek moet ik het u wel melden. Iemand heeft dat om een of andere reden kennelijk ingevoegd. Of het in latere vertalingen ook verdwenen is, dat weet ik uit mijn hoofd niet. Ja? Is dat er bij jou ook niet? Nee. Nee, het hoort er ook niet te staan. Maar daar hebben we het al eerder over gehad. Dit is natuurlijk toch de strekking van deze uiteenzetting. Waarna de apostel ingaat op die zaligheid nog steeds in vers 6. Doch de zaligheid is een groot gewin. Met vergenoeging. Dat is even kort. Een korte uitspraak die dan, ja, noodzakelijk dan weer commentaar nodig heeft. Of de godzaligheid een gewin is, worden wij er beter van? Ik heb u uitgebreid gezegd nu net, nee, we worden daar niet beter van. Maar toch, jawel, maar langs een andere route. Want kijk, wat het ons brengt, als het goed is, is vergenoeging. En vergenoeging wil zeggen dat men genoeg heeft. En daarmee tevreden. Maar tevreden is niet het goede woord. Het is een synoniem. Dat men ergens mee tevreden is. U weet, de wereld is altijd bezig met, nou ja, het is heel simpel. Is altijd bezig met, zoals nu is, deugt het niet. Daar hebben ze groot gelijk in. Dus we zijn voor verandering. En aangezien we de filosofie enigszins aangepast hebben, hebben we besloten dat verandering hetzelfde is als vooruitgang. Ja, dat is zo. Er is wel een filosofisch verhaal achter. Ik doe mijn best om je dat niet te vertellen, maar de hele filosofie zit erachter. Dat er ook een teruggang kan zijn, dat is helemaal weggeredeneerd. Voor dat doel hebben we trouwens de evolutieleer uitgevonden, zodat we echt niet meer terug kunnen. Want in de oudheid, broeder, werd de tijd geacht in zichzelf terug te keren. Oorspronkelijk in een cirkel, dat wil zeggen, l'histoire se répète. Ja, dank u, zuster, ja. De geschiedenis herhaalt, zegt, komt elke keer weer terug. Salomo zei het ook trouwens. Heb je wat nieuws? Nee, maar het is eerder al geweest, maar het is weer weg en dan komt het weer terug. En dan, dat is het. Toen heeft men ervan gedacht, ja, maar dan wordt het nooit wat beter. Dus toen hebben ze uitgevonden dat het niet een cirkel is, maar een spiraal. Dan krijg je een cirkel en dan, maar bij de terugkeer zit je op een andere hoogte. Ander niveau, dan krijg je toch een verbetering. De begrip herhaling is dan niet weg, maar dan toch langzaam een soort schroefdraad, zal ik maar zeggen. Maar sinds een jaar of 250, of hoe lang het maar was, heeft men uitgevonden dat de tijd een rechte lijn is. Men heeft er ook een woord voor. Tijdlijn. Ja, een tijdlijn. Een tijdlijn. En wij bewegen langs een tijdlijn en is maar één kant op. En niet meer terug. En geen herhaling, enzovoort. En als er dan niks verandert, blijf je dus stilstaan, is het idee. Dus moet je veranderen, dan gaat het vooruit en dan wordt het beter. Nee, maar dat is het idee van de, hè? Echt wel, let er maar op. Dat denk ik. Waarom wil men verandering? Omdat het dan beter wordt. Dat is niet zo. Maar de ellende is, het is niet goed. Dus er moet iets veranderen. Maar de Bijbel zegt ons dat wij dat niet hoeven te doen. En dat geeft rust. En vrede. Het is mij genoeg. Hè? Hoeven wij niet. Dat is het verhaal. Dat is de Bijbelse uiteenzetting. Het is dus een gewin, want het is een gewin. Godzijdank hoeven we ons daar niet mee bezig te houden. We hebben een andere bediening. Want we hebben wel wat te doen. Zie, Wat we te doen hebben, is het bewaren van de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, waarvan wij bedienaars geworden zijn. Tempels. Oké, collectief één tempel. Maar niettemin, dat woord is ons toebetrouwd. U weet wel, allemaal een pond. Dat is weer een andere gelijkenis, maar die gaat over onze dagen. Over ons nu. Zie? Nou ja. Dus toch vergenoeging. En wat betreft het oude leven, de oude mens. Ik heb ze niet al wat bij elkaar. Maar we hebben nogal wat uitdrukkingen. In onze taal, in andere talen ook trouwens. Met de strekking: een doodshemd heeft geen zakken. Kent u die? Nou, moeten er meer zijn, maar ze willen me niet binnenschieten. Dat is maar beter ook, trouwens. Maar hier staat: want wij hebben, vers 7, wij hebben niets in de wereld gebracht. Wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat we ook niet kunnen iets daaruit dragen. Dat is gezonde filosofie. We kwamen arm en naakt, kwamen we deze wereld binnen. En zo gaan we er ook weer uit. Je kan niks meenemen, ben niks tot stand. En nou ja, de prediker zei, je kan wat opbouwen, maar daarna overlijd je. En dan na een verloop van tijd zijn ze je vergeten. En als je al wat opgebouwd hebt, valt vanzelf in elkaar. Ze weten het niet te waarderen en het verdwijnt. Ik denk het nog wel eens. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Met iets, ja, voor mezelf. Maar wat nou als, ja, wie heeft er nog belangstelling voor? En, hè? Waar laat ik het? Boeldag houden. Zo heet het toch, een boeldag?
Ja, boeldag, ja.
Oh, ja. Oh, ja. Het is openbaar dat we. Dus wat je. Weet je, dat denk ik wel eens van die mannen. Wat las ik vandaan over Musk natuurlijk? Musk heet die. Dat is een rat volgens mij, een Musk, toch? Met excuses aan die man, want ik ken hem niet, maar. Ja, een Musk. Muskestraat. Een waterkonijn. Voor de Vlamingen onder u. Een waterkonijn. Het schijnt lekker te zijn trouwens. Maar dat even tezijde. Maar dat denk ik wel eens. En dan straks dan overlijdt hij. Wat heb je dan? Nou ja, dan laat hij een bedrijf achter natuurlijk. Dat wel weer nog een poosje vooruit kan. Maar toen maar. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Hè? Je kunt je rijkdom, je kunt je voorraad schuren volzetten. Maar de andere dag haal je niet meer. Zegt de Heer allemaal, hè? Wat moet je ermee? En de prediker zei, ja, je kan rijk worden, maar dan moet iedereen mee eten met je. Dan worden mensen afhankelijk van je. Dan krijg je personeel. Die moet allemaal mee eten. Dan moeten monden gevoed worden enzovoort. Ja, dan moet je zeggen, ja, dat doe ik voor al die andere mensen dan. Dat is natuurlijk ook niet waar. Zo ligt dat niet in de zakenwereld. Maar vooruit maar. Maar wat voor zin heeft het al? En daarom zegt hij, het is al ijdelheid. En najagen van, wat was het weer? Najagen van wind, kwelling des geestes. Of kwelling des geestes, heet het, staat de vertaling. En zo is het nou eenmaal. Ik wil niet zeggen dat het leven niet leuk is of zo. Dat zegt de prediker ook. Hij zegt, je moet er je plezier in hebben in wat je aan het doen bent. Maar je moet er geen grote gedachte bij hebben dat je iets tot stand aan het brengen bent. Want dat is niet zo. Dat is maar tijdelijk en dat gaat voorbij en het heeft geen waarde. Althans niet op termijn. En de aardigheid is dat wij als kinderen Gods, die de waarheid ontvangen hebben en die door het woord der waarheid zijn wedergeboren, deel hebben gekregen aan een werk dat de Heer aan ons en door ons zou doen met eeuwigheidswaarde. En we hebben dat uitzicht daarop ook. Over alle omstandigheden en inderdaad over de dood heen. Hebben we dat nog? Dat is wat de Heer ons belooft. Dat is toch genoeg? En dat is genoeg voor mij. En dan, zong Johannes de Heerde. En dat is genoeg voor mij. Ja. Nou ja, zo is het. Dus, we hebben niets ingebracht. We kunnen ook niets eruit dragen. Er is verder niks aan te doen. En daarna zegt hij, maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Ik zeg het hem niet gauw na, want het is wel wat krap door de bocht, vind ik. Maar, hè? Persoonlijk. Maar dat is toch het principe. Hoe noemen we dat ook weer? Bed, bad? En brood, geloof ik. Hè? Ja, ja. Zoiets. Dat zijn de eerste levensbehoeften. Ja, zo, dat is het ook eigenlijk. En de rest, ja, daar kun je sowieso niet van op aan. Maar dat is een eerste levensbehoefte om het leven als zodanig in stand te houden. Dat is het. Maar ja, je moet er ook niet aan denken hoe Paulus zelf, want hij zegt het over zichzelf, hoe Paulus dat zelf had. Die reisde natuurlijk constant rond. En daar zit er niks anders op dan to travel light, heet dat, hè? Traveling light. Hij moest zelfs, maar dan zijn we al in de tweede Timotheusbrief aan het eind. Hij moest zelfs vragen aan Timotheus om zijn jas mee te nemen als hij zou komen. Want die had hij laten hangen bij wie ook weer, bij Carpus. Ja, breng de reismantel mede die ik te Troas bij Carpus gelaten heb. Je vraagt je af waar hij nog meer een koffer had staan dan. Ik moet er niet aan denken, zo'n leven. Maar ik moet ook toegeven, er zijn mensen die er hebben daar niet de minste moeite mee. Dus ja, ik weet het ook niet. Maar we hebben geen garantie op voorspoed of rijkdom of iets dergelijks in dit leven als kinderen Gods. Helemaal niet. We hebben de garantie dat de Heer ons het nodige zou verschaffen bij ons leven dat aan hem is toegewijd. En dat is dan... Oké, er staat letterlijk... hij doet alle dingen medewerken ten goede. Daar houdt die zin niet op, hè? Hij doet alle dingen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. En dat is een werkwoord. Nou ja, oké. Dat betekent actief liefhebben, want dat is de betekenis van de term. En dus in de praktijk komt het overeen met dienen. Dat is het. En dan kun je op de Heer vertrouwen. Maar als die rijk willen worden, staat er in vers 9, die rijk willen worden, die daarna streven, die schijnen er te zijn. Ik weet niet goed wat ik daarmee moet, met zulke dingen rijk willen worden. Die rijk willen worden vallen in verzoek. Als dat je streven is, ja, dat is nou jammer. Dat je bij een heleboel dingen in het leven waar je naar streeft moet betalen. Zelfs als je nergens naar streeft, moet je nog betalen tegenwoordig. Gewoon omdat je er bent. Toch? Of dat je je auto ergens geparkeerd hebt, of weet ik veel. Maar je moet altijd betalen. Maar doe maar. Maar als je streven is alleen naar rijkdom, dat bestaat. Ja, dan staat het, dan valt men in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. In werkelijkheid natuurlijk, rijkdom, dat is een zeer betrekkelijk begrip. Maar wat erachter steekt is macht. Ja. Hoe zeg ik dat nou netjes? Ze vroegen aan, kent u die nog? Nee, ik kan niet op de naam komen, Maurits. Carranza. Kent u die nog? Maup. Maurits, Carranza. Hoe dat nou was, of je gelukkig wordt van rijkdom. De man was rijk, zat in het vastgoed, die zijn rijk, hè. Eventueel, ja. Of je daar nou gelukkig van werd. Geld maakt niet gelukkig, zeggen ze in Nederland toch. Ze vroegen hem dat. En toen zei hij, nou gelukkig, dat niet. Maar het is wel goed voor de zenuwen. En dat moet ik toch toegeven ook. Dat is wel, hè. Ik bedoel, je weet dat je koelkast, of was het je wasmachine, dat weet ik nou niet meer, dat die binnenkort gaat begeven. Maar als je voldoende geld achter de hand hebt, hoef je daar niet al te druk over te maken. Nee. Dat is goed voor de zenuwen, voor je maag ook trouwens. Ja, ja. Dat soort dingen. Ja, maar het streven alleen naar vermogen. Hoor je het woord vermogen? Dat is kracht. Vermogen is kracht. Ja. Dat reken je in, nou vroeger althans in paardenkrachten, hè, in PK. Ja. Vermogen, geld, kracht, geeft macht. En daar gaat het feitelijk om, hè? Macht. En macht heb je alleen als je geld hebt. En dat is in de politieke wereld dus ook zo. Zie? Nou ja. Maar dan val je in vele verzoeken in de streken en vele dwaze schadelijke begeerlijkheden. Zo gaat het in de praktijk. Ja, waarom dat is? Streven naar macht is het namelijk, en streven naar macht, dat is hetzelfde streven als van de duivel zelf. Ik zet mijn troon boven God. Dat is Jesaja 14. Hebben we die nog? Dat is de Satan. Hoogmoed. Macht. En als men macht heeft, denkt men iets te zijn. Verbeeld men iets te zijn. Wordt men als God, heet dat. Enzovoorts. En daar gaat het om. Maar dat is een streven. Dat is levensgevaarlijk. Want in werkelijkheid is de mens gewoon een zondaar. Een sterfelijk wezen. Het Hebreeuwse woord voor de mens, Enosh, Anash, is het eigenlijk. Betekent ook zoveel als sterveling. En het woord wordt gebruikt voor een zieke. Maar het wordt vertaald bij mens, een mens, Enosh, Ish, Enosh. De sterveling is dus de mooiste vertaling. Dat wil zeggen, verbeeld je maar niks. Het gaat allemaal voorbij. En hoe lang je nog hebt, is maar de vraag. Dat weet je niet. Hè? U weet, er zijn twee dingen in het leven. Weet je het al? Er zijn twee zekerheden in het leven. Dat is de dood en de belastingen, zeggen ze. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Maar met gevoel voor humor. Maar aan de andere kant, ja, zo is het eigenlijk wel. Zolang je niet dood bent, moet je betalen. En als je dood gaat ook nog trouwens. Ja, ook belasting zelfs. Maar goed, doe maar. Ja, er zijn geen vrolijke dingen, maar het punt is, wij zijn daaruit verlost. Wij zijn in een andere wereld geplaatst, opdat er niet deze dingen zouden zijn. Die verzoeking en die strik en vele dwaas en schadelijke begeerlijkheden enzovoorts. En het vreemde is, dat heb ik u niet gezegd, maar het vreemde is dat hier twee totaal verschillende dingen achter elkaar vermeld worden. Je vraagt je af hoe Paulus dit bij elkaar bedacht heeft. Hij heeft het namelijk eerst over indien iemand een andere leer leert en dus van de waarheid beroofd is enzovoort. Zo iemand is ziek. Het volgende punt is, als je rijk wil worden, en heeft het ineens over volstrekt wereldse dingen eigenlijk. Als je rijk wil worden, val je in strikken en verzoeking enzovoorts. Dat zijn dus twee dingen eigenlijk die allebei hetzelfde veroorzaken. Toch? Ja, je laat de Heer los in de praktijk. Je raakt je vaste normen en waarden laat je los omdat je iets anders nastreeft. Je bent bezig met een ander soort lering. Afwijkende filosofie wordt het dan, voor mijn part theologie enerzijds. En het andere is dat je streeft naar, nou ja, hetzelfde waar de duivel naar streeft. Maar die twee dingen waar we het nu over hebben, of waar Paulus het over heeft, zijn typische kenmerken van de duivel. U weet toch hoe dat was? God zei, van die boom moet je niet eten en die boom wel. En toen kwam de duivel, die kwam met het tegenovergestelde verhaal. Een andere boodschap. De boodschap van de verbetering van de mens. De verbetering van het ik door het ik. Wij moeten er zelf wat aan doen om onszelf te verbeteren. Dat moeten wij niet, we moeten eten van de boom des levens. Dat is het. Zie? En dat dilemma, dat geldt overal in heel de wereld. Dat is los van welke religie dan ook. Religie is altijd hetzelfde, namelijk het is wet. Je moet bepaalde dingen doen om het lot, dan wel God, voor zover het wat anders is, te manipuleren. Naar je hand te zetten, zodat je het hier een beetje goed hebt. Maar dood ga je toch en daarna, dat is allemaal, dat weet men niet. Heb je dat nog? Nou ja. En het andere is, hoef je hier niks. We moeten alleen de waarheid aanvaarden, tot ons nemen. Ons voeden dus daarmee met het woord de waarheid. En de rest doet de Heer dan door zijn woord in ons. Dat is Filippenzen, ja. Hij werkt in ons het willen en het werken, staat er in Filippenzen. Nadat er eerst staat dat hij een werk aan ons of in ons zou doen tot op de dag van Christus. Dat is wat hij doet, maar het is gebaseerd op, of het begint met, trouw aan het woord van God. Als de wereld wat anders vertelt, ja, sorry, maar wij hebben het woord dat vast is. Goed. Die rijk willen worden, vallen in verzoeking, in strik, in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Welke dingen dat allemaal zijn, heb ik gelukkig geen verstand van. Ook gelukkig voor u, dan kan ik er ook niks over zeggen. Ik weet het niet, maar ik heb er ook geen begrip voor. Ik heb wel begrip voor Wim Kan, die ooit zei, weg met het kapitaal, zet het maar bij mij op de stoep. En dat mag je rustig doen, want kan je rustig bij mij op de stoep zetten. Maar als dat in zichzelf een doel is, dat is tragisch, hoor. Dat is echt, ik heb eigenlijk medelijden met... met die filosofie. Dat ben ik eerlijk, ja. Maar toen maar. Want de geldgierigheid, en dat is een Nederlandse zegswijs geworden, vers 10. Want de geldgierig, het woord leent er zich ook voor, met die alliteratie in het woord zelf. De geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Dat wil zeggen dat alle kwaad daaruit voortkomt. Of dat echt alle kwaad is, dat weet ik niet. Dat zou ik niet kunnen uitleggen. Maar wel op zijn minst allerlei kwaad. Maar ik denk dat achter dat geldgierigheid zit het idee van macht. Ja. En dat vind ik veel enger eigenlijk. Ja. Kijk, van ouds is het zo geregeld dat de mensen met macht in de wereld worden in die positie geboren. We hebben het over erfelijkheid van, laten we zeggen, het koningschap. Dat is mooi, dan hoeven ze er niet naar te streven. Al zullen ze wel moeten doen om het te houden. Maar toen maar. Wij zitten met een politiek systeem. Dat elke, noemen ze net woord, elk mens. Kan zich kandidaat stellen. Voor een positie. Voor een machtspositie. Op laag niveau, op hoog niveau. Enzovoorts. Dan gaat natuurlijk alleen als je daar echt naar streeft. Daar zou je naar moeten streven. Natuurlijk zijn er mensen die zeggen, ja, nee, ik zit in de gemeenteraad, maar dat is voor het bestwil van het dorp. Ik wil iets bijdragen aan de gemeenschap. Dan zeg ik, ja, als het niet zo was, zou ik toch dit zeggen. Toch? Als je in de politiek zit, dan moet je zeggen dat je het doet voor het volk. Toch? Anders kan je het wel vergeten. Dan word je de volgende keer niet meer gekozen. En over 4 jaar moet er weer gekozen worden. Of zoiets. Hebben jullie dat nog? Ik vind het eng allemaal wat er dan gebeurt. Doemt er mij dan maar een koninklijke familie waarover geroddeld wordt even door, maar toen maar weer. Nee, ik heb het over de Engelsen natuurlijk. Ja. Nou ja. Belgisch, hè? Wat zei ik daar nou? Nee, maar zoiets. Het gaat om het principe. Ik heb het niet over de poppetjes als zodanig. Maar het is een goed idee, ook binnen bijbelse context, dat er mensen zijn die grote verantwoordelijkheden dragen, maar die komen door hun afkomst, komen ze in die positie terecht. Dat geldt in ieder geval voor de Heer Jezus. Het is als voorbeeld misschien niet zo goed, omdat wij allen weten dat hij op een of andere wijze zijn ouders kon uitkiezen. Dus hij was er toch op uit, om zo te zeggen. Maar het bevestigt wel het idee. Kon hij rechten laten gelden? Ja, op grond van zijn afkomst. Maar de timmerman uit Nazareth, sorry dat ik hem zo noem, maar zo heet het nou eenmaal in de Bijbelvertaling. Laat maar. Die wordt door de engel aangesproken met Jozef, geen zoon van Davids. Met alle respect vanwege zijn afkomst van de... uit de koninklijke familie dus, hè? Het is niet maar zomaar de plaatselijke klusjesman of iets dergelijks. Heb je dat nog? Jozef, gij zoon Davids. Nou ja. Dat is op grond van erfrecht. En dat is dan uiteindelijk een beter systeem. Omdat dan niemand hoeft met ellebogen te werken om ook... Maar goed, niettemin in onze wereld blijft het altijd problematisch. Want er zijn natuurlijk ook mensen die worden in die positie geboren en ze deugen er niet voor. Om een of andere reden. En andersom, toch. Maar het komt ook veel voor dat mensen streven naar een positie. Ze komen er wel terecht, maar kunnen het niet aan. Dan heb je pas een probleem. Toch? Nou. Enzovoort. Het blijft een wereld met alleen maar misses, met alleen maar zonde, betekent dat. Dat is, het gaat toch fout. Dus je kunt beter houden bij bijbelse beginselen, principes. Kortom, geldgierigheid is wortel van alle kwaad. Er staat in mijn Bijbel onder vers 10 een verwijzing naar Spreuken 15... Nog een paar, naar Exodus 23 en Deuteronomium 16. Maar dat zijn teksten die zeggen dat je geen steekpenningen mag aannemen. Als je rechter bent. Wat is het? Ja. Het lijkt mij totaal overbodig om dat te zeggen. Maar vergis je niet hoor, er zijn landen waarin het niet anders gaat. Dat moet zo. Ja. Maar ik wil die uitspraak in Spreuken 15 niet onthouden. Want daar staat in Spreuken 15 vers 16. Beter is weinig met de vreze des Heren. Dus liever weinig. En dus betrekkelijk armoe met de vrezen des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij. Dus dat geeft de algemene gedachte weer dat rijkdom of een grote schat, ja, hoe hou je die vast? Hoe zorg je dat die niet wegrot? Niet verdampt, niet devalueerd, niet gestolen wordt. Hè? Daar heb je constante zorg voor. Hoe hou ik het in stand, hoe bewaar ik het en hoe zorg ik dat niemand eraan komt. Is in deze wereld zo, ook onder de volkeren. Waarom moet Poetin zijn alles de Donbass hebben, het oosten van Oekraïne? Vanwege de rijkdom van het land, van de mineralen, wat er in de grond zit allemaal. Dat is bekend. Dat wilde hij. Waarom moest hij de Krim hebben? Omdat hij dan de hele Zwarte Zee beheerst. Waarom moet hij de Zwarte Zee beheersen? Omdat het zijn doorgang is naar de Middellandse Zee en daarna de hele wereld over. Dat is, zo zit dat. Ja. Als je een rijk land bent, dan moet je verplicht je verdedigen. Ja. Dat geldt ook voor Nederland trouwens. Maar goed. Geldgierigheid is wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof. Zij hebben namelijk meer vertrouwen in hun eigen vermogen dan in het vermogen van God. In wat God kan namelijk. Kijk, de uitdrukking van de Heer Jezus luidde: vergadert u geen schatten op de aarde, maar vergadert u schatten in de hemel, want waar uw schat is, dan zal uw hart zijn. Dat is dat Matthäus 5 of 6? 6? Nou ja, in ieder geval, dus in de bergreden. Vergadert uw schatten in de hemel, want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Daar gaat je. En dat is je leven, je inwendige mens, je denken, dat is je hart. Zie? Dus beter die hemelse dingen, daar word je heel wat rustiger van dan van eventuele schatten op aarde. En dus, ze zijn afgedwaald van het geloof. Dat wil zeggen van het vertrouwen op God en zijn woord. En Gods beloften. En in plaats daarvan stellen ze een hoop op wat dan heet aardse rijkdom. Jacobus had daar ook nog het een en ander over te melden trouwens. Maar zij hebben daarbij zichzelf met vele smarten doorstoken. Het doorsteken is de term voor beschadigen. Ze hebben zich beschadigd met vele smarten. Want dat brengt het met zich mee. En nu staat er niet: wijk af van de zulke, maar hier staat: maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag naar, en dan komen er geen fysieke dingen, geen materiële dingen voorbij, maar integendeel abstracte zaken. Jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid, want dat zijn kenmerken van het leven uit geloof. Geloof begint met gerechtigheid. Begrijp je me niet verkeerd, dat gaat niet over gerechtigheid is rechtvaardigheid. Het gaat niet over rechtvaardigheid hier in deze wereld, want die bestaat niet. Die kun je nastreven, maar het heeft geen enkele zin. Het is een onmogelijkheid. Rechtvaardigheid zou alleen maar kunnen bestaan als er ook waarheid stond. U weet, rechtspraak begint met waarheidsvinding, zo heet dat. Dat is maar twee keer woordwaarde hoor. Waarheidsvinding, dat is een klassieke term. Maar de waarheid vinden. U weet toch hoe problematisch dat is? Ja. Dat is onmogelijk. En als dat al onmogelijk is, dan is rechtvaardigheid en dus een rechtvaardige rechtspraak in de praktijk ook onmogelijk. Hebben jullie dat nog? Dat gaat niet. Dat is ook een krom idee hoor. Dat we dat hier rechtvaardigheid op het hoogste niveau, zal ik maar zeggen, zou bestaan. Wat we hier kennen zijn eventuele wetten die gehandhaafd zouden moeten worden. En tot op zekere hoogte is dat redelijk te doen. Maar precies zoals ik het nu zeg, tot op zekere hoogte is dat redelijk te doen. Maar de uiteindelijke rechtvaardigheid komt niet hier, is niet in deze wereld. Trouwens, de rechtspraak als zodanig komt alleen God toe. En die heeft het overgedragen aan de Heer Jezus. Want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Staat in, wat is dat, Johannes 8? Johannes 5. Ik weet niet meer. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Omdat hij de Zoon des mensen is. Namelijk omdat hij de erfgenaam is van Adam. Die de aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen. En de Heer zal dat dus doen. Daadwerkelijk. Daarom eindigt de geschiedenis van deze mensheid. En van deze oude schepping. Met de grote witte troon, waarvoor allen, klein en groot, rijp en groen, denk ik altijd, allen zouden verschijnen. Waar de mens geoordeeld zou worden op grond van zijn werken enzovoorts. En daar heb je pas van doen met rechtvaardigheid. Dat zal God tot stand brengen. Zie. Maar in deze wereld, wij zouden streven naar gerechtigheid, maar dat is die gerechtigheid of rechtvaardigheid Gods primair. Die zegt dat een zondaar, dat een natuurlijke mens überhaupt geen rechten heeft, want hij is dood. Dan heeft hij geen rechten. Geen plichten ook. Ik bedoel, als je dood bent, hoef je niet in militaire dienst, dan mag je gerust door het rode stoplicht rijden. Er is geen verbod op. Nee, dat is serieus. Ik had u dat verhaal toch al eens verteld van, hoe heet die man? Ik ben hem kwijt. Nou ja, laat maar van die man die in België ter dood veroordeeld was. En die ze opgehangen had als een strooien pop, want die was in Nederland. Zijn naam wil me niet in binnen schieten. Jaren later was dat allemaal niet benaderd, maar was officieel uitgesloten. Jaren later schijnt hij zich gemeld te hebben in België voor een erfenis. Om een erfenis op te eisen. Dat is hem niet gelukt. Ze zeiden gewoon, meneer, als u die en die bent, dat kan niet, want u bent toen en toen overleden. Ik vind het nog steeds een prachtig voorbeeld. Ik heb hem het meest gehoord van Frits Niemeyer. Ome Frits was dat voor ons. 50er jaren, 60er jaren, in de tent. In de tent, gewoon evangelieprediking, hè. Wanneer of mevrouw, jongere meisje, je bent dood. Je hebt hier geen rechten. Het is afgelopen met je. Maar je kan ook nergens meer voor veroordeeld worden, want dat is dan geweest. Zie? En nou moet je tot leven komen. Ja. Goh, weet je die man. Het waren er twee trouwens. Nou ja, ik weet niet meer. Doet er ook niet toe. Nu. Maar dat is gerechtigheid Gods. Alzo betaamt het ons al de gerechtigheid Gods te vervullen, zei Jezus tegen Johannes de Doper, die aanvankelijk weigerde hem te dopen. Dat is Matthäus 3. En de Heer Jezus zei, laat nu af, want alzo betaamt het ons enzovoort, de gerechtigheid Gods te vervullen. Welke gerechtigheid? Die uitgebeeld wordt in de doop. Namelijk die van dood en opstanding. Zie? En in Lucas 7 wordt precies hetzelfde gezegd. Ook in combinatie met de doop trouwens. De doop in water wel te verstaan. Waar staat in Lucas 7 vers 29. En al het volk horende. Dat wil zeggen al het volk dat hoorde naar Johannes de Doper. Gehoor gaf aan zijn prediking. Dat woordje hem hoort er niet tussen. En als het er toch tussen moet, is het met een kleine letter. Hè? En al het volk, Johannes horende, en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, of werden rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen door zich door hem niet te laten dopen. Ik lees niet helemaal letterlijk Statenvertaling, maar het is wel wat er staat. En een nieuwere vertaling heeft dat zeker duidelijk, want dit is duidelijk wat er staat. Men accepteert de rechtvaardigheid Gods, men rechtvaardigt God, men stemt in met wat God doet, door zich te laten dopen. Dat wil zeggen, door die dood en opstanding te aanvaarden. Het oordeel over de oude mens en wedergeboorte op grond van geloof. En van de schriftgeleerden staat dan, die hebben de raad Gods. Maar de raad Gods, dat is de rechterlijke uitspraak. Hebben de raad Gods tegen zich verworpen door zich niet te laten dopen. Zo van, maar dat willen we niet. Die raad Gods. En dus laten we ons ook niet dopen. Zo werkt het. En wat het evangelie betreft, het is kracht Gods tot zaligheid, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Dat is Romeinen hoofdstuk 1. De rechtvaardigheid Gods. Dus wat streven wij na? Waar jagen wij na? Naar die rechtvaardigheid, naar die gerechtigheid. Want dat is heus hetzelfde. Het recht Gods. En naar dat recht Gods leven wij uit genade en hebben wij op zich geen verdiensten. Ja, wij zullen loon krijgen voor de mate waarin wij de Heer zijn werk hebben laten doen in ons. Maar dan blijft het nog steeds zijn werk in ons. Hè? De werkzaamheid van Gods genade dan wel van de geest Gods. Dus jaag naar gerechtigheid, daarmee godzaligheid, geloof. In dit geval zou ik de voorkeur geven aan de vertaling met trouw. Analoog aan zorg dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Wij zouden trouw zijn als kinderen Gods. Nee, niet aan onze broeders en zusters van de gemeente, maar aan de Heer. Trouw. Godzaligheid, trouw, liefde. Dat is in de praktijk ook iets als dienstbaarheid. Dat is binnen de Statenvertaling niet het goede woord. Maar het betekent dat wij elkander zouden dienen. Want liefhebben in de praktijk is elkander dienen, of zullen we zeggen elkanders lasten dragen. Dat is liefhebben. Gemeenschap. Verbondenheid. Hoe dat er maar uitziet in de praktijk. Leidzaamheid. Ik heb altijd wat problemen met het Nederlandse woord. Ik prefereer altijd het Duitse woord. Precies hetzelfde woord. Leidenschaft. En gek genoeg, dat betekent wat anders dan leidzaamheid, schijnbaar. We zijn het Nederlandse betekenis van leidzaamheid kwijtgeraakt. Leidzaamheid is passie. En passie, dat weet u, want het is zo weer Pasen. Passie is negatief, dat is lijden met een lange ei. En de rest van het jaar is passie juist gedrevenheid. Toch? We zijn gepassioneerd, we doen ergens iets. Of is gepassioneerd juist dat je inactief bent? De echte betekenis, de echte betekenis van passie is dat men ondergeschikt is aan een hogere dan wel grotere kracht waardoor men gedreven wordt. Dat is passie. Zo, ik kan er ook niks aan doen, maar ik ga ervoor. Ja, passie. Dat is dan niet inbreng van jezelf, maar het is een kracht die achter je staat, die een duw in de rug geeft, enzovoorts. We hebben moeite met die Nederlandse termen daarvoor. En vandaar dat de woorden die ervoor zijn in het ene volk en het andere volk een verschillende betekenis meekrijgen. Bij ons is leidzaamheid gewoon in gaan zitten wachten. En dan roepen we: bezit uw ziel in leidzaamheid. Dat klinkt beter dan: nou, als het nog lang duurt, wachten we nog even. Of we gaan samen een lied zingen. Wat duurt dat lang? Op hele noten dan, hè? Ja. Want dat noemen wij leidzaamheid, maar dat is het juist niet, hè?
In de NWV staat volharding.
Volharding, ja.
In de NWV.
Ja, je moet wat. Het is in ieder geval wat actiever dan. Het is heel gemakkelijk. Leidzaamheid of lijden met de lange ei, dan komt er iets over je heen waar je niet tegenop kunt. En lijden met korte ei, dat is precies de andere kant. Dat is wat over je heen komt en wat je op sleeptouw neemt. Dat is met een korte ei. Die neemt dan de leiding. En als je die leiding volgt, ben je leidzaam. Dan laat je je namelijk leiden. Ik heb meeleid met de mensen die dat gaan uitschrijven. Die moeten kiezen tussen de lange en de korte ei's. Het is toch zo weer Pasen, dan heb je weer het probleem van de eieren. Dus laat maar. Goed. Liefde, leidzaamheid en dan zachtmoedigheid. Ik vind hem wel aardig, want zachtmoedigheid is het eerste kenmerk eigenlijk van de gelovigen. Zachtmoedigheid. Ontvangt met zachtmoedigheid, Jacobus 1. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Een zacht gemoed is een ontvankelijk gemoed, in tegenstelling tot een stenen hart, want daar moet met hamer en beitel moet daar iets ingegraveerd worden, het woord. En de Heer zei in het Oude Testament al onder het Nieuwe Verbond: zal ik u steenharten zal ik u wegnemen en uw vleesharten geven, enzovoorts. En ik zal mijn woord in uw harten schrijven, enzovoorts. Dus zalig zijn de zachtmoedigen. Zalig zijn dus degenen die ontvankelijk zijn en die wat willen aannemen, in dit geval van wat God zegt uiteraard. En daar streven wij naar. Ontvankelijkheid vind ik een mooi alternatief voor zachtmoedigheid. Het is hetzelfde. Ja. Maar geloof kan alleen met een zacht gemoed. Zie. En daarna zijn we ook inderdaad weer terug bij geloof. Want dat zegt vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs. Eerst gewoon strijd de goede strijd. Het idee blijft, en in de filosofie is dat een belangrijk thema. Het idee blijft dat de mens iets moet hebben om voor te vechten. Oké, een mens moet een doel hebben in zijn leven, heet het gewoon. En dat is ook zo. Vandaar dat de Bijbel zegt: de mens is van nature een dienstknecht. Hij zou God moeten dienen. Hij moet iets hebben om voor te leven. Daarom hebben sommigen een postzegelverzameling. Daar leven ze dan voor. Is dat waard? Nee, behalve wat de gek ervoor geeft. Maar voor de rest. Nee. Alleen als je afspreekt dat het wat waard is, is het wat waard. Maar dat is allemaal virtueel. Hè? En dat is met zoveel dingen in het leven zo. Maar een mens moet iets hebben om voor te leven. En als het een beetje intensief moet zijn, omdat dat meer bevrediging geeft, dan moet de mens iets hebben om voor te strijden. Vandaar dat er volkeren zijn die dat als hoogste doel hebben. Het is alleen maar vechten. En niet alleen de Japanse samurai, zal ik maar zeggen. Hadden we het al over Sparta gehad? Nee, niet het voetbal, maar Sparta. Ja, die lui werden opgeleid alleen maar voor de oorlog. Iets anders was er niet. Ze alleen maar vechten. En er zijn hele volkstammen, ik zal je niet zeggen waar, maar moet er ook geen last mee krijgen, maar die doen ook niks anders dan dat. Vechten. En wij hebben dat gesublimeerd. Wij hebben daar de sport voor in de plaats. Dus nou vechten we in de sport. Met allerlei mogelijke en onmogelijke en tamelijk belachelijke manieren. Maar het heet vechten, hè. Het heet ook altijd een wedstrijd, weet u dat? En als ze winnen, zijn ze helden. Enzovoorts. Toch? Van de sport, helden. We hebben er een spelletje van gemaakt. Maar dat aanslaat is omdat de mens inderdaad geneigd is ergens voor te strijden. En vandaar dat je tegenwoordig mensen hebt die strijden voor beter weer. Ja, toch. Voor het milieu of zo. Of voor andere volkeren, andere landen doen ze ook. Nou ja, zoiets. Maar hier staat strijd, de goede strijd des geloofs. Dat betekent dat je dus ook een beetje een keuze hebt waarvoor je eigenlijk wil strijden. Maar de vraag naar welke strijd zou dat dan moeten zijn, wordt meteen beantwoord. Dat is de strijd des geloofs. Elders lezen wij over een loopbaan des geloofs. Over een wedloop. En dat wordt dan ook een strijd genoemd, overigens. Toch? En de volgende bladzijde meldt dat ook. Maar dan zijn we in 2 Timotheus 1. Over niemand die in de krijg dient, vers 4. En daarna vers 5. Indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. En dat soort dingen meer. Want het idee is dat wij wel degelijk in een strijd beland zijn. Niet omdat wij agressief zijn, maar omdat wij leven nou eenmaal in een vijandige wereld. En wij horen niet bij die wereld. En daarom haat de wereld ons. Dat zei de Heer tegen zijn discipelen. De wereld zal u haten, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, omdat u van de wereld niet zijt. Enzovoorts. Zo simpel is dat. Het is in strijd met populaire gedachten. Dat weet ik wel. Maar ja, zo staat het in de Bijbel. En ik hoop altijd maar dat dat ook uw ervaring is. Zo is het nou eenmaal. Men wil niet het woord van God. Men wil wel iets horen, een leer horen, ideeën horen. Maar die moeten dan door mensen bedacht zijn. Maar dit is niet door mensen bedacht. Dit is niet naar de mens. Ik heb het niet gelezen meer, maar dat waren de volgende versen in Galaten 1. Over het andere evangelie. Dan zei je, want wat ik predik is niet naar de mens. Het is geen andere evangelie. Het is niet naar de mens. Het is anders dan de mens. Het gaat uit van de dood van de mens. Het einde van de natuurlijke mens. Het gaat niet uit van de verbetering van de mens. Het gaat uit van, dat is een gedane zaak. En het wordt aangetoond, juridisch althans, aangetoond dat het een gedane zaak is door de kruisiging, de dood van de Heer Jezus. Want daardoor, doordat hij stierf voor allen, heet dat in 2 Korinthe 5... Het betekent dat dus allen gestorven zijn. Dan hebben we dat achter ons gelaten. En wat nu? En dan komt dit. Dat wil zeggen dat leven als christen, waarbij wij zouden jagen naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Dat is de goede strijd des geloofs. Als je een doel wil hebben in je leven, iets dat bovenaan staat, zal ik maar zeggen, iets waar alles aan ondergeschikt is, zou dit moeten zijn. Het vasthouden, ook voor je eigen leven zal ik maar zeggen, het vasthouden aan het woord van God. Dat uiteindelijk ook uitloopt in dat wij daarvan getuigen, dat we daarover spreken. Ja, dat is ook zo, maar dat bedoelde ik niet te zeggen nog, hè. Ik bedoelde alleen te zeggen dat voor ons eigen, voor ons eigen leven, dit is de waarheid, hier hou ik me aan. En daar hou ik me dus ook mee bezig. Want het heeft geen zin om te zeggen, dit is het, en daarna leggen we het weg. Of zetten we het op de schoorsteenmantel. Ook twee keer woordwaarde, schoorsteenmantel. Hebben we het niet meer, hè?
Ja, we doen nog geen schoorsteenmantel.
Mijn vader gebruikte die term in dit verband ook. Zo met die koperen sloten erop. Ja. Oh, mooie Bijbel. Ja, mooi. Ja. Aan de ketting, dat was in de... Dat waren kostbare dingen, daarom lagen ze aan de ketting. Ja. Het verhaal van Luther was dat, hè. Ja. Nou ja, we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank voor dat woord. Dat u ons hebt nagelaten, dat woord des levens. Dat woord dat levend en krachtig is. Dat woord waaruit wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En daarna ook dat woord waarmee we ons mogen voeden. Te ons. Maar in het bijzonder ook op wat u beloofd hebt te zullen doen in een toekomst die inmiddels wel erg nabij gekomen is. Daarom bevelen we ons aan, bij uw kracht, bij uw genade, om Christus wil. Amen.